Welkom bij de Business Lab podcast.
Ik ben Anne Verstraeten.
En ik ben Xavier de Baere. We zijn de oprichters van Business Lab.
En de bezielers van de Business Lab Tribe.
Ben je zaakvoerder, bestuurder van een kleine bv? Of heb je een eenmanszaak en wens je door te groeien? Luister dan zeker verder. Anne Verstraeten en Xavier de Baere delen alles wat ze weten, zodat ook jij morgen jouw winst en vrije tijd verdubbelt. Zo ervaar jij terug rust en voldoening in je zaak. Here we go! Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen, Leslie.
Goedemorgen.
Van onderneming SWAT. Welkom hier in de Business Lab podcast. Fijn om jullie hier samen te mogen ontvangen. Kunnen jullie eens vertellen wie jullie zijn en wat jullie dagelijks doen?
Ik ben Leslie Leonie.
Ik ben Stijn, de man van Leslie. En wij hebben samen een bedrijf, SWAT. Dat is een technisch outsourcingsbedrijf.
Technisch outsourcingsbedrijf.
Ja.
Dat klinkt ingewikkeld.
In feite komt het erop neer dat wij technische ondersteuning bieden aan bedrijven. Dat kan zowel elektriciëns zijn, mechaniciëns. Dus in feite hebben wij vooral industriële klanten. Dat kunnen productiebedrijven zijn, machinebouwers, die eigenlijk in hun team technische handen tekort hebben. En die bedrijven doen eigenlijk beroep op ons om eigenlijk hun team te versterken of ziektes op te vangen of verlof op te vangen.
Jullie sturen dus die techniekers uit en dat is dan voor korte of voor langere periodes?
Ja, absoluut.
Ja. Maar dat is niet iets wat jullie al altijd gedaan hebben?
Nee, zeker niet. Nee.
Hoe is dat verhaal begonnen?
Wel, ik was eigenlijk, of ben ook nog altijd, industrieel ingenieur. Ik heb 11 jaar in de machinebouw gewerkt en op een bepaald moment door een faillissement de keuze moeten maken, wat ga ik nu doen in het leven? En eigenlijk door Leslie een beetje dus de keuze gemaakt om zelfstandig te beginnen.
Dus die 10 jaar, of die 11 jaar, dat was in loontrekkend verband?
Dat was loontrekkend gewoon, ja. Dus ja. Ik ben hier niet vanaf school dat ik verlaten heb, direct begonnen als zelfstandige. Dus zelfstandig, eigenlijk klein eenmanszaak begonnen. Elektricien eigenlijk, voor een groot stuk. Maar geleidelijk aan voel je dan toch dat die industrie terugroept, omdat je ook die kennis daarin hebt en die know-how. En geleidelijk aan, dan krijg je meer vraag van, ja, kan je hier, kan je daar, en je krijgt te veel werk. En dan zeg je van, oké, wat gaan we doen? Kan we volk zoeken? Dat was dan eigenlijk jouw idee dan een beetje?
Ja, ik heb ook als loontrekkende gewerkt in een uitzendkantoor. Ik beheerde daar de eerste 9 jaar heb ik dienstenchecksplanning gedaan. Dus ik heb daar ook gestart met 11 poetsdames. En dat eigenlijk binnen de 9 jaar opgebouwd toch naar een 83 mensen. Dus het opbouwen van een team, het recruteren, het matchen.
Dat zat in je vingers.
Dat zat in mijn vingers, ja. Die planning maken, de loonsadministratie, dat was wel helemaal mijn ding. Na 9 jaar kwam dat zeer routineus voor mij. En heb ik dan eigenlijk de stap overgezet naar het interim gedeelte. Dus heb ik dan eigenlijk bedienden gaan recruteren. Mm-hmm. Maar daar voelde ik na 2 jaar... ik deed de match. Dus de persoon startte in dat bedrijf. Maar ik was die dan kwijt. En dat was voor mij heel moeilijk. Want in mijn dienstencheckverhaal, ik heb poetsdames 9 jaar bij mij gehad. En dat vond ik plezant om die band te blijven hebben. En dan heb ik eigenlijk uit de interimwereld gestapt. En dan eigenlijk als HR nog in 2 bedrijven gaan werken. Waaronder ook een conculega nu op heden. Waar ik eigenlijk de wereld van outsourcing heb mogen leren kennen.
Ja.
En vandaar dus dat het bedrijf waar Stijn voor werkte in faling ging. En dat ik eigenlijk ook dacht, ja, misschien. En dat de vraag dat hij hem kreeg, dat we eigenlijk voelden, de markt heeft echt nood aan techniekers. Vele bedrijven vinden die zelf niet meer. Dus misschien kunnen we onze talenten
echt gaan bundelen.
En eigenlijk samen van nul toch iets proberen op te bouwen.
SWAT is de naam?
Klopt.
Is dat een letterwoord? Heeft dat een betekenis?
Nee, het is geen afkorting van iets, ook niet de S van Stijn. Dus het is eigenlijk echt een, bedacht om kort, krachtig. Wel, die bleef hangen bij de mensen, die stoer klinkt. Want techniekers die hebben graag dat ze wat stoer aanzien worden, denk ik. Dus daar zochten wij naar een naam, ja, die bleef hangen bij de mensen, hè? Dat ze denken als wat. Ja.
Ja, dus, voor mij is het een woord, als je het woord SWAT gebruikt, dan volgt er een beslissing. SWAT.
Ja.
Zo gaan we het doen.
Ja,
dat duidt ook een beetje op daadkracht. Zit dat er ook in bij jullie?
Ja, absoluut. Ja, we wilden een korte, krachtige naam ook bij het uitbellen en het prospecteren. Dat we eigenlijk, het is hier met Leslie van SWAT, dat het bleef hangen. En ja. De eenmanszaak van Stijn noemde dat SD Electro and Automation. Ja. En ik voelde bij het uitbellen naar klanten, allee, prospectie te doen. Ja, tegen dat ik bij het woord elektro kwam, voelde ik
dat
ze al afhaakten. Dus dat was voor ons, we hebben samengewerkt met een marketingbureau daarvoor. Dus dat was zeer belangrijk voor mij. Van, het moet een kort, krachtige naam zijn die blijft hangen.
Ja.
Ja, ze hebben het ook wel degelijk van het SWAT-team in Amerika afgeleid. Dus een team die op moeilijke situaties tussen beiden komt, eigenlijk gaat helpen.
Ja.
Dus het was eerst SWAT Technical Intervention Team. Maar ja, we wilden die interventie niet benadrukken, omdat we niet instaan dat ze 's nachts ons uit ons bed moeten bellen daarvoor. Dus we hebben het een beetje aangepast naar support team, Technical Support Team.
Ja. Er zit toch wel een klein beetje verhaal achter, dus.
Zeker. Ja, zeker.
Ja. Nu, hoe lang is dat nu geleden dat SWAT ontstaan is?
Dus het is voortgevloeid van een eenmanszaak in 2017.
Ja.
En na 2 jaar, dus mei 2019, is SWAT geboren.
Ja, hebben jullie letterlijk de handen in elkaar geslagen en gezegd van, we gaan het samen doen, we gaan het samen aanpakken.
Ja.
In eerste instantie was het nog altijd ik alleen. Hé. Het eerste jaar, sinds mei 19 ben ik nog een jaar dat ik alleen werkte. Af en toe een keer een techniker erbij, een keer in, weer weg, dan een keer 2 technikers, dan weer alleen. En zo, ja. Het is een beetje aan het kabbelen geweest. Hé. Was het zo moeilijk om een doorstart te maken.
Hoe is die doorstart dan uiteindelijk gebeurd? We zijn nu ruim 5 jaar verder. Hoe zijn die 5 jaar voor jullie verlopen?
Ja, we merkten dat we aan het struggelen waren. Ik werkte ook nog niet in de zaak toen. Ik was toen nog loontrekkend. En zoals dat Steen zei, ja, een keer 1 bij, 1 terug weg, 1 niet. En dan ja, zei ik ook, ja, we gaan moeten iets doen, iets ondernemen. We waren toen juni 2020. Corona
ja.
Stond voor de, was, we waren midden corona. En plots, ja, ik was aan het zoeken op de VDAB, een search aan het doen. En ik kwam het cv tegen van een ex-collega uit de interimwereld, die ondertussen ook haar ervaring had verworven in 2 outsourcingsbedrijven. Dus ik dacht, ja, ik ga haar een keer opbellen. Een keer vragen hoe dat is, maar daar... dus ja, ze was effectief, ja, wegens corona ook zonder werk gevallen. En ik zei, ja, ik zei, het zit om een keer langs te komen vanavond. Ik zou graag een keer ons verhaal willen doen. Hoe dat wij het zien, hoe dat wij onze groei zien. En waar dat jij daar misschien kan een plaats in hebben. Dus ze is toen eigenlijk die avond gekomen. Ik heb dan moeten zeggen van, kijk, wij hebben 0 technikers. De Steen werkt iedere dag. Ik werk nog als HR in een bedrijf. We zijn bereid om die investering te doen. Om u in dienst te nemen. Maar het is beginnen vanaf 0. En we hebben ook maar 6 maanden budget om jouw loon te betalen.
Oef.
Ja. Ik heb daar vooraf... dus is gekomen, dan vooraf berekend en gerekend en van alles gedaan en wakker gelegen van, gaan we dat wel doen? Is dat wel slim? Ook met Stijn, dat ik iets had van, allee, ja, kunnen wij dat wel maken? Maar ik zeg, kijk, dat is een uitdaging. Je moet binnen de 6 maanden minimum 5 techniekers aan het werk hebben, fulltime, voor rendabel te zijn. En ze heeft eigenlijk die uitdaging aangenomen.
En ik zie de glinstering in jouw ogen, dat betekent dat het ook goed is gekomen.
Ja, ja. Dus zij had na 6 maanden, had zij 6 techniekers.
Fulltime in dienst?
Fulltime in dienst, ja. En ja, was zij natuurlijk ook gerust.
En ze waren ook te werk gesteld.
En ze waren te werk gesteld, ja.
Ja,
ze waren te werk
ja want gesteld. Bij jullie is het tweeledig. Het is niet alleen technikers zoeken, maar het is ook nog de industrie zoeken, waar dat ze dan uiteindelijk terecht kunnen.
Ja, klopt.
Ja, ja een goede match maken inderdaad. Hè. Dat is heel belangrijk in, bij ons, denk ik.
Ja. Ja, het moet duidelijk zijn van de klant. De klant vraagt een mechanisch profiel, moet het ook iemand zijn met mechanische kennis.
Ja.
Dan mogen we niet iemand sturen met elektrische kennis of in sanitair of
ja,
koeltechnieken. Ja. Ja, nee. Dus ja. Die screening daarin is zeer, zeer belangrijk. En heeft ze van mij ook altijd de tijd en de ruimte gekregen om grondig die screening te doen.
Oké. Die eerste dame was dan aangeworven. De 6 maanden waren verlopen en dat was uiteindelijk een succes.
Ja.
Stond jij dan op dat moment nog steeds in het loontrekkende?
Absoluut.
En hoe ben jij er dan bijgekomen? Of op welk moment? Of hoe is dan verder verlopen?
Maar toen zei ze tegen mij... Ja,
en zat ze nog in onze living, hè?
Ja, dus we zijn echt begonnen in de living. Dus ja... Dus
eerste jaar.
Eerste jaar heeft zij valide...
Ja,
alleen thuis. Bij ons thuis in de living.
Jij vertrok naar het werk en je zei van, trek het plan.
Klopt. Ja. Ik werd de 4/5, dus ik was wel 1 dag in de week bij haar. Dat was ook nodig om overleg te doen en om onze route uit te stippelen. Maar ik voelde aan haar van, ja, ik wil jou naast mij. Ik wil dat je mee helpt.
Ja.
Dus ja, dat was de tweede stap van, ja, ik wil jou naast mij. En dan zei ik, ja, oké, maar dan moet ik me naar opschalen naar 12 techniekers. En nog eens 6 maanden later klopte ze en zei ze, ik heb er nu 12, zei ze, en nu ga je jouw ontslag innemen.
Wauw, ik ben er van.
Ja, en toen had ik dat toen.
Uiteindelijk leer ik daar terug uit dat uiteindelijk in ondernemerschap heel vaak gaat over... berekend risico en durf.
Ja.
Heb stappen gezet. Het was een risico. Maar had het ook wel berekend. En gekeken van, oké, wat hebben we nodig? Ook duidelijk uitgesproken en duidelijk gecommuniceerd van, ja, maar dat is hetgene wat dat er moet behaald zijn om te kunnen blijven of om verder te doen. En op die manier is dat mooi.
Ja.
Ben benieuwd naar de rest van het verhaal.
Ja. Ik denk dat dan... Je zit dan in een bepaalde flow. Ja, er komen erbij de mensen die mensen kennen. En zo groeit je team eigenlijk zonder dat je een echte tactiek of strategie hebt, denk ik. En daar zijn we een beetje de volgende 2 jaar daarna, denk ik, op verder gegroeid. Dat ging allemaal vanzelf. Allee, een beetje het gevoel dat het vanzelf ging. Maar op een bepaald moment merk je toch dat er meer structuur nodig is en dat er meer... moet over nagedacht worden en zo. En daar zijn we eigenlijk nu een beetje in die situatie terecht te komen. Hè. Ondertussen is er nog wel veel veranderd al, maar je merkt dat er nu structuur nodig is.
Ja, maar dat 1 jaar hebben we dan wel beslist om onze living te verlaten.
Ja, dat ook.
En hebben we dan eigenlijk kans gekregen om een pand te huren.
Ja.
Een industrieel pand.
Ja.
Waar we kantoren en die bureauruimtes hebben ingemaakt. Dus eigenlijk... konden techniekers dan eigenlijk op gesprek komen, niet meer in onze living, maar dan eigenlijk daar op kantoor. Ondertussen groeide ook ons wagenpark, want onze techniekers kregen ook een bedrijfswagen. Dus hadden we toen toch al tussen de 12 en 15 bestelwagens lopen. Dat groeide we ook. En dat merkten we ook administratief. We kregen veel meer werk ook op dat vlak. Materiaal die moet besteld worden. Ze worden voorzien van materiaalkar, machines, werkkledij. De lonen die ook groeiden uiteindelijk. Je team groeit, dus de loonsadministratie groeit ook. De boekhouding groeit, de facturatie groeit.
Dus het is niet alleen opschalen in techniekers, maar het is ook opschalen in het administratief team.
Ja, ja klopt. Waardoor dat Anne-Sophie dan ook... Dat we ook zagen dat zij... eigenlijk op haar limiet zat. En dat ik eigenlijk dat administratieve luik wilde afschuiven van haar. En is Stefanie dan eigenlijk in dienst gekomen voor administratieve ondersteuning. Ook gestart, 20 uur in de week. En dat is heel snel omhoog gegaan.
Ja.
Ik denk dat wij in 6 maanden tijd dat wij naar 32 uur gegaan zijn...
En nu zelfs op heden tot 36 uur per week.
Ja.
Ja, we zijn tot volledig het waanpark en ja, alle voorbereidende werken van de werkbonnen, de lonen, de facturatie zelfs voor een groot stuk ook al voorbereidend. Ja.
En Anne-Sophie is dan veel meer aan het recruteren.
Ja, ja. En eigenlijk aan sales ook. Eigenlijk de bedrijven gaan contacteren voor een samenwerking.
Ja, oké. Okay. Ja. Een match maken.
Een match maken, ja.
Ja.
Nu een onderneming opzetten, dat lijkt allemaal heel makkelijk en heel mooi. Maar zeker als je niet uit een ondernemersnest komt, je springt daarin en het is uiteindelijk in het diepe water, niet wetende wat of hoe. Hoe zijn jullie daar als mens en als ondernemer in gegroeid?
Mijn ouders zijn altijd zelfstandig geweest, maar in het horecaleven.
Ja.
Mijn ouders hebben altijd gezegd, je moet niet in de horeca stappen. En dat is altijd werken als een ander niet moet werken. Ik heb ook heel veel problemen gezien met personeel. Mijn ouders zijn er niet veel geweest voor mij. Dat was enkel maar de dinsdagavond eigenlijk. En twee weken in een jaar. Maar die drive heeft er altijd in gezeten. En eigenlijk heeft dat mij ook als steen dan in die falling zat van als loontrekkende. Ik zei dan ook, nee, je moet niet meer als loon. Het is nu de moment eigenlijk om zelfstandig te worden. Heb je talenten? Heb je het verstand
aan
zelfsturen? Allee, we gaan dat hier zelf doen. Dat heeft er bij mij altijd wel in gezeten. Ja. Ook als loontrekkende. Ik werd altijd gedreven om ook cijfers te halen, om die doelen te behalen, om te kunnen zeggen, kijk, ik heb hier iets opgebouwd, ik heb hier iets neergezet.
Ja. Maar voor jou was het totaal nieuw?
Voor mij was het helemaal nieuw, nee. Ik kom niet uit een ondernemersnest, maar ik doe het wel graag. En had ik het zelf opgestart zonder Leslie, waarschijnlijk niet. Ik denk dat ze wel de drijvende kracht was om dat op te starten. Maar ik ben blij dat we die stap gezet hebben en dat we zijn waar we nu zijn uiteindelijk. Ik zou eigenlijk niet meer terug willen naar een loontrekkende functie.
Waar kun je het meest van genieten?
Voor mij nog altijd dat we een nieuwe techniek erbij hebben. Ik vind dat fantastisch. Dat is iets wat dat we onder onze vleugels nemen. Dat we voor zorgen dat we kunnen een goed loon geven, waardoor dat hij er zelf ook beter kan van worden, waardoor zijn gezin ook beter kan worden. Dat, ik spreek voor mezelf en ben zeker ook voor Anne-Sophie en ons team eigenlijk. Ja, dat is voor mij. Ik krijg daar nog altijd een kick van.
Ja, het is leuk om jouw spirit te zien en te voelen. Nu, ondernemen is niet altijd even makkelijk dan dat je vertelt. Er zijn waarschijnlijk ook wel moeilijke momenten geweest. Als je terugblikt op die afgelopen 5 of misschien de periode er net voor ook, wat is voor jullie het moeilijkste moment geweest? Of de moeilijkste beslissing of de moeilijkste uitdaging?
Wel, de groei is ook financieel. Moet je ook wel marges hebben om te kunnen groeien. Dus ja, je moet gaan aankloppen bij financiële instellingen om eigenlijk te helpen jouw groei te financieren. En onze vroegere huisbankier heeft ons dat wel in de steek gelaten. Heeft daar wel beloftes gemaakt die hij dan uiteindelijk niet naliefde. En gelukkig
hadden we
een tweede optie en zijn we toch proactief geweest om toch meerdere vislijnen uit te leggen. En hebben we dan naar die andere vislijn kunnen rijden. Maar dat ging een zware impact geweest zijn, hadden we dat niet gedaan.
Ja.
Maar we hadden geld nodig om die bestelwagens te kunnen blijven aankopen, te kunnen blijven investeren in materiaal, in werkkledij. Dat was wel een moeilijke.
Ja, want het is wel een sector. Bij heel veel sectoren, als je een nieuwe medewerker hebt, dan is het misschien een tenue en een computer. Maar bij jullie is het recht.
Ja.
Het volledige materiaal en het dus moet volledig uitgedost zijn natuurlijk.
We hebben ook geen materiaal dat we gaan verkopen. We hebben geen product dat we verkopen. We hebben mensen dat we verhuren. Dus er komt niet iets extra bij. En een elektricien bijvoorbeeld, die gaat die stopcontact in die elektrische kast ook aankopen en verkopen met winst. Ja. Die winstmarge op materiaal hebben wij niet in onze branche. Dus dat daar, ja, daar moet je echt aan financieren met alles dat je weet.
En hoe zijn jullie dan daarmee omgegaan? Met die onzekerheid van, zullen we nu die financiering krijgen of zullen we ze niet krijgen? Van, oei, die haakt nu af en wat nu?
Voor mij was dat een enorme ontgoocheling dat die niet geloofde in ons verhaal. En dan hadden we eigenlijk een nieuwe bankier in feite die ons eigenlijk niet kende, die aanbevolen werd door onze boekhouder. En die man ging helemaal wel mee in ons verhaal. En voor mij was dat zo van, ach, eindelijk iemand die geloofde in ons en die geloofde in de groei dat we willen neerzetten. En dat we ook wel al bewezen hadden dat we daarna anderhalf jaar ervoor echt wel keihard gewerkt hadden. En al mooie resultaten hadden neergezet. Maar we hadden dat duwtje meer nodig om nog verder te gaan. Ja. Het
blijft wel zo.
En het blijft zo ook. Nu zitten we terug op zo'n punt. Dat we terug, als we nog meer willen opschalen, moeten we terug.
Financiële buffer halen. En uiteindelijk, het moment dat je die financiële steun kreeg van die tweede partij, was niet alleen financiële steun, maar ook een stukje bevestiging waarschijnlijk van, ja, er is iemand die in ons gelooft, dus dat maakt het wel nog een keer zo krachtig.
Ja, absoluut. Ja.
En ook de eerste jaren, ja, de vele zelfstandigen gaan dat waarschijnlijk op die manier doen. Het is niet jezelf gaan belonen, he, dat je doet. Je probeert iets op te bouwen, dus je spaart het in de zaak om goede cijfers te kunnen voorleggen. En dat was dan inderdaad wel een beloning van, kijk, maar door die goede cijfers krijgen we nu die steun. Ja. En kunnen we doorgroeien. En uiteindelijk, ja, in latere tijd kun je dat wel jezelf gaan belonen. Maar in de eerste jaren, dan doe je dat inderdaad niet.
Ons loon was een heel stuk minder de eerste jaren dan dat we eigenlijk loontrekkende waren.
Ja. Net omwille van het feit dat jullie die centen wilden investeren of herinvesteren in jullie eigen firma. Waar staan jullie vandaag?
Ik denk dat we nu een 20-tal vaste medewerkers hebben, vast in de loondienst. En daarnaast meer dan 10 onderaannemers waar dat we frequent beroep op doen. Sommigen zelfs fulltime. Ja. Dus een planning van 30, 35 mensen continu eigenlijk.
Ja. Als we dat in cijfers zouden uitdrukken, wat zou dat dan zijn?
Bedoel je dan omzet?
Ja.
Maand? Om maand omzet? Of jaar omzet?
Jaar omzet?
Ja. 2024 hebben we ingesteld op een omzet van 3 miljoen euro.
Ja. Dat is toch een serieus cijfer, wetend dat je 5 jaar geleden from scratch starten.
Ja, klopt.
Nu, een omzetcijfer is iets... Natuurlijk, een onderneming is de bedoeling om winst te maken en om uiteindelijk een persoonlijk leven te gaan creëren dat uiteindelijk ook fijn is. In onze beleving is het... Moet niet alleen zakelijk kloppen, en daarmee bedoelen we winstmatig. Moet ook professioneel kloppen, en dan bedoelen we dat jij jouw eigen talenten, dat jouw skills en jouw passies er kunt inleggen. En het moet ook persoonlijk kloppen, in die zin dat je er ook nog een leven kunt mee uitbouwen die plezant is, dus dat je voldoende tijd dient te hebben. Hoe zit dat bij jullie vandaag? Want 5 jaar is uiteindelijk nog in de kinderschoenen.
Ik denk dat we dat al redelijk goed aan het uitbouwen zijn. Mede dankzij jullie inbreng van Business Lab natuurlijk. We hebben het daar ook wel een beetje geleerd om eerst aan jezelf te denken. Op vlak van vrije tijd. Dit gaan inplannen in onze agenda. Dus dat lukt al redelijk goed. We hebben ons team daar ook op voorbereid, zou je kunnen zeggen. Dat ze weten als we er niet zijn wat dat ze moeten doen. Dus als we een keer een week op reis willen, dan kan dat. Als wij... een keer een dag weg moeten in de week, dan kan dat. In dat opzicht staan we wel een stuk verder dan in het begin natuurlijk.
Ja. Want wij zitten niet met collectieve sluitingen. Nee. Wij zijn altijd open.
Ja.
Behalve het weekend en feestdagen, maar brugdagen zijn er mensen die werken. Dus het is niet dat wij kunnen zeggen, zoals een bouwbedrijf, wij gaan nu 3 weken in bouwverlof. Alle boeken gaan dicht. Nee,
het is wel noodzakelijk dat jullie op vakantie kunnen gaan, terwijl dat uiteindelijk...
Verder
de zaak verder draait.
Ja.
En dat kan al.
Dat kan al.
Ja, want 5 jaar voor heel wat ondernemingen, zeker met een team van 20 tot 35 man, is dat niet evident.
Nee.
Chapeau.
Ja, we zijn heel trots op ons titel.
Ja. Een vraag dat ik heel vaak stel aan ondernemers. We zijn bezig aan het werk. We zijn onze missie neer aan het zetten. Want ik zie aan jouw ogen, Leslie, het is hetgene wat aan jou... Je leeft er bijna voor. Maar wat betekent succes dan voor jullie? Wat is succes in jullie beleving?
Ja, voor mij is dat toch dat team doet groeien. Dat ze zelf ook die trots hebben om te zeggen, ik werk voor SWAT. En SWAT staat voor kwalitatieve technikers. En onze klanten ontzorgen. Dat zij weten, wij kunnen onze klanten eigenlijk een service bieden, waardoor dat zij ook groeien, waardoor dat zij ook efficiënter worden. Dat is voor mij het succes van SWAT. En dan tevens ook dat we er zelf ook kunnen werken aan de zaak. Dat vind ik ook heel fijn. Dat we niet in die malle molen zitten van altijd maar in de zaak werken, in de zaak. Maar dat we ook die tijd creëren eigenlijk om echt aan de zaak te werken. Ja. En ieder individu zo ook sterker maken.
Mag ik het herformuleren als, voor mij betekent succes als mijn klanten blij zijn, als mijn personeel blij is en als we onszelf kunnen gelukkig maken?
Ja.
Ja.
Ja?
Ja,
ja, zeker.
Mooi. 5 jaar bezig, of veel langer bezig, maar 5 jaar met de zaak, of met deze zaak. In elke zaak moeten er beslissingen genomen worden. En wat is volgens jullie de grootste blunder dat je gemaakt hebt? Of het hoeft daarom geen blunder te zijn, maar misschien een beslissing dat je genomen hebt waarvan je achteraf dacht, nee, dat moesten we anders gedaan hebben. Dat zouden we nu anders aanpakken.
Ik denk niet dat we zo één iets kunnen benoemen dat we zeggen van, we hebben daar een hele grote fout gemaakt. Gelukkig nog niet, maar als ik dan toch iets moet noemen, dan is misschien dat we soms wel een technieker in dienst genomen hebben, waarvan dat we eigenlijk vooral wisten, het is een risico en dat dan ja, 1 week of 2 weken later al uitkomt, je gevoel dat dat wel juist zat. We hebben meestal een gevoel over bepaalde mensen en soms geef je ze toch die kans, geef je ze toch het vertrouwen. En ja, bij bepaalde is dat niet goed gekomen. En
kun je dat misschien wat concreet maken? Want heel wat ondernemers zijn zoekende van recruteren en selecteren. Hoe doe ik dat nu precies? En wat zijn de vragen dat ik moet stellen? Of wat zijn de stappen die mensen dienen te doorlopen vooraleer dat ik die beslissing maak van ja, met jou haak in zee? Hoe pakken jullie dat aan? En wat zou dan bijvoorbeeld een signaal geweest zijn waarvan dat jullie al wisten van... dat is hier eigenlijk een rood licht en we rijden nu toch door.
De referenties pakken is al één belangrijke voor ons. Als het bij de vorige werkgever niet goed loopt, dan heb je al... om bepaalde redenen dan wel. Je hebt al veel kans dat het dezelfde richting uitgaat.
Ja. En in principe is dat ook... Wij hebben vooraf... De eerste 2 jaar hadden wij nog geen waarden. Dus ja, we recruteerden eigenlijk wel een beetje meer op gevoel. Mm-hmm. En soms merk je wel, ja, bijvoorbeeld hebben een afspraak om 9 uur 's morgens. Ja, die komt dan maar toe om 8:45. Eigenlijk was dat al een teken van, ja... Allee, had hij dat op zijn eerste werkdag gaat doen, dan gaat dat geen goede indruk geven.
Ja.
En dan overloop je wel het cv en voel je daar veel haten in en geen duidelijke uitleg. En ja, dan voel je van, ja, er is toch iets dat niet klopt. Je neemt dan wel die referenties en soms was dat dan wel goed. Maar het persoonlijke graafden we niet diep genoeg in. En nadien kwam dan vaak aan het licht dat er heel wat persoonlijke problemen waren. Waardoor dat het eigenlijk fout liep. Hoe proberen we daar nu een beetje op in te spelen? We hebben dan effectief die waarden gedefinieerd aan de hand van wat krijgen we energie van en wat kan er echt niet voor ons? Waar gaan we...
Ja, waar haken jullie op af?
Waar haken we op af? En zo hebben we ze eigenlijk uitgeschreven eigenlijk. En wij houden ons dan nu ook aan.
En hoe pak je dat dan precies aan om je daaraan te houden? Hoe screen je dat dan?
Bedoel je de waarden?
Ja.
Ja. Dat was eigenlijk een... Ik had een doos. Ja, met allemaal... Dat moest bepaald hebben?
Nee, dat we
nee, hoe dat je nieuwe technieken screent op die waarden.
Ah, ja, wij, ze hangen... Dus wat dat Anne-Sophie haar bureau... Ze hangen echt achter haar. Dus ze staan mooi uit te schrijven. En eigenlijk in het gesprek wordt dat ook overlopen. Wij hebben de eerste waarde is samenwerken. Wij vragen dan, wat is samenwerken voor u? Dat wordt echt in het gesprek worden al de waarden overlopen. We hebben ook een waarde actie. Voor ons is actie snel feedback krijgen, snel reageren. Als wij een gesprek vragen, hebt u bepaalde attesten? Breng dat mee of mail dat door. Als we voelen dat dat te lang duurt, dat wij daar moeten blijven achter vragen, ja, dan voelen we al van nee, dit gaat het niet worden.
Ja. Dus soms vraag je er expliciet achter en soms vind je al gewoon in de manier waarop dat er gecommuniceerd wordt van nee, dat
nee,
is het niet.
Dat is het niet.
Ja, mooi. En dan, Stijn vertelde daar straks, misschien hebben we wel al een keer, of we hebben al technicus aangeworven waarvan dat na een week of twee weken al fout liep. Wat waren dan de signalen dat je gezien had en dat je toch in de valkuil liep? Van, wat gaan we het toch doen?
Hadden we het gezien, meer ook een gevoel, hé. Ik denk dat het meestal een gevoel was.
Ja.
Ja. Of toch het geloof hebben in mensen dat die kunnen veranderen. En, ik denk dat we dat nooit volledig mogen verliezen ook, dat vertrouwen in mensen geven, want ja, dan kunnen we er beter mee stoppen. Wij werken met mensen, als je niet gelooft in de mens, mm-hmm. dan kan je eigenlijk niet doen wat wij doen.
Ja.
Dus in bepaalde mensen hebben we echt veel geloof, veel vertrouwen gestoken en jammer genoeg is niet iedereen...
Ja.
Allee, zijn er veel
maar
mensen
ik hoor u toch wel zeggen, het is ergens eerder een buikgevoel van... Oh.
Ja.
Omdat we ook denken dat werken bij SWAT of werken als techniker bij een collega, dat kan heel anders zijn. Waardoor dat misschien de waarden in dat andere bedrijf niet matchten voor die technieker. Misschien matcht het dan wel bij ons.
Ja.
En denk dat we zo dan gezegd hebben van oké, wij gaan dat hier een kans geven op basis wat dat voor ons belangrijk is en wat dat wij in geloven. Maar dat we dan uiteindelijk toch moesten vaststellen, oei ja, bij ons lukt het ook niet. Ja,
ja dus we maken nog altijd die fout.
Maar we geloven in de mens en we geloven dat iedereen, niet iedereen, maar dat met dat ze de vaardigheden hebben... Dat we toch moeten geloven in
ja.
de jeugd en in de mensen.
Dat is ook mijn rotsvaste geloof. Zonder mensen werken gaan niet. Er is geen eetluizenaar die succesvol wordt. Wat dat succes ook mogen betekenen. Zij het dan geld, zij het tijd, zij het voldoening, wat dan ever. Een succesvolle kluizenaar te bestaan niet. En mensen zijn nu eenmaal de meest... onvoorspelbare wezens dat er bestaan. Vandaag gaat het goed en morgen kan het fout gaan.
Ja.
Maar omgekeerd kan het ook zijn. Maar het is steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw dat vertrouwen schenken en natuurlijk jezelf voldoende bewaken om niet platgetrappeld te worden.
Ja.
En ik geloof dat er geen enkele onderneming, geen enkele succesvolle onderneming bestaat waar dat de medewerkers niet komen en gaan. Een onderneming evolueert, een mens evolueert. Dus het is bijna een onmogelijkheid vandaag om mensen voor de rest van je tijd mee te hebben. Liefst van al zo lang mogelijk. Maar dat is...
Ja.
Stijn en Leslie, een heel verhaal. Maar ik pols terug naar die mens achter die een ondernemer. Want ik geloof dat een onderneming maar zo krachtig is als de mens die erachter staat. En ik geloof ook dat ondernemen een stukje topsporten is. Daar moet je iedere dag fit en energiek zijn. Niet alleen lijfelijk, maar ook mentaal, emotioneel. Hoe pakken jullie dat aan? Hoe zorgen jullie dat jullie er elke dag staan? Want 20, 35 mensen in dienst, dat is niet niks.
Nee, ik denk dat we vooral die momenten om met je gezin door te brengen, dat je die moet nemen. Die week waar ik daarnet over sprak, die week er niet zijn... Als dat nodig is, dan doe je dat. Als je die ene dag nodig hebt, dan neem je die. En denk op die manier dat we die energie kunnen blijven geven als wat aan de medewerkers in het bureau ook. Als we er dan zijn, dat je ook actief fit bent, dat je ook helder in de geest bent. In dat opzicht is dat wel nodig dat je genoeg vrije tijd neemt. Is dat dan om niks te gaan doen? Nee, dat kan ook zijn gewoon om een keer iets actief te gaan doen. Dan ja, naar de fitness gaan bijvoorbeeld, dat doen we ook. Mm-hmm. En in dat opzicht combineer je de twee een beetje. Je mentale rust is echt niet op het werk aanwezig zijn, maar je fysieke paraatheid moet er inderdaad ook zijn.
Ja, je zegt zo, ja, als ik nood heb aan rust, dan blijf ik een dag thuis. Is dat dan van 's morgens, je staat op en zegt, oh, ik heb geen goede dag, blijf thuis? Of is dat dan eerder planmatig uitgestippeld? Hoe pakken jullie dat aan?
Ja, het is wel meer planmatig. Ja, niet dat we 's morgens opstaan en zeggen, nee, we gaan niet naar het werk. Ja. Het wordt wel ingepland. En de momenten dat de kinderen ons nodig hebben, dat weten we ook op voorhand, maar die zetten we ook echt vast.
Ja.
We vinden dat echt heel belangrijk om aanwezig te zijn op een schoolfeest of op een proclamatie. Of zoals morgen, ze brengen naar het station in Lichtervelde om naar Plopsaland te gaan. Je voelt dat aan de kinderen dan ze dat enorm leuk vinden.
Want dat is voor ondernemers heel vaak een uitdaging om die balans te vinden tussen dat werk en dat privé. Ik hoor ondernemers 99 keer op de 100 als ik aan ondernemers vraag en hoe is het, is het antwoord druk, druk, druk.
Ja.
En sommige ondernemers slagen erin om daar een goede time management op toe te passen, of een life management zoals ik het vaak noem. En andere ondernemers slagen daar totaal niet in. Wat is dan het grote verschil in jullie beleving? Of hebben jullie ook die evolutie mogen ervaren? Of is dat van in het begin op een goede manier gegroeid? Vertel mij daar iets over.
Wij hebben eigenlijk losgelaten. Want je kunt niet ervan uitgaan, alles wat ik doe dat best van al. Dat is misschien zo. Maar op een bepaald moment moet je kunnen vertrouwen geven in een externe partij om je ergens in te ondersteunen. Is dat in jouw administratie? Is dat dan in jouw marketing? Ik ben ingeschreven bij jullie in de kick-off samen. Na de kick-off ben ik buiten gestapt en heb ik gezegd, ik moet bepaalde zaken onmiddellijk nu uitgeven, want bepaalde zaken doe ik niet graag. Het vreet aan mij. Dus ik ga gewoon iemand aanwerven die daar expert in is en dat eigenlijk aan hen, oké, met mijn input, maar dat aan hen overlaten. En denk dat de valkuil is van veel ondernemers, dat ze alles bij hen willen houden. Waardoor dat ze geen vrije tijd kunnen creëren. En niet kunnen in die rustmodus gaan.
Ja. Jullie gaan regelmatig naar Spanje. Hoe belangrijk is dat voor jullie om af en toe een keer een weekje weg te zijn?
Heel belangrijk.
Ja.
Ja, heel belangrijk. We hebben het vorig jaar een keer in de paasvakantie niet gedaan. En op de paasvakantie was een week voorbij en zeiden we, maar volgend jaar gaan we dat niet meer doen. Wij moeten er naartoe. Het is een plaats voor ons. Wij komen daartoe en de rust overvalt ons. En ergens zijn we dan wel iedere dag ook bezig hier met het. Wij praten er dan over en hoe gaan we dit doen en hoe zouden we dat doen en hoe gaan we dat aanpakken. Maar het is in een ontspannen sfeer, waardoor dat we eigenlijk goede ideeën krijgen. En als je in die rush zit, komen die goede ideeën niet.
Ja. Denk dan op zonne-energie werken.
Dank
je
ook.
En dan kan ik je opgeladen zijn.
Ja, kan. Het doet ook goed aan jouw fase.
Ja. Nog een chance.
Leuk. Mochten jullie aan de luisteraars, en dat zijn ondernemers van alle soorten, klasses en standen, en ik bedoel in fases van ondernemingen, maar allemaal kleine ondernemingen die bijna vanuit scratch gestart zijn. Wat zouden de 3 tips zijn, of de 3 adviezen zijn, dat jullie zouden meegeven?
De eerste, vind ik, is durven iemand aanwerven of externe hulp inschakelen. Want, zoals je zegt, een kluizenaar, alleen echt durven die stap zetten. Wij hebben ook, dus voor ons is dat de stap geweest, is iemand erbij trekken eigenlijk. Dus ja. dat is zeker de eerste tip dat ik zou geven.
En tweede?
Durf die risico's te nemen, maar bereken ze vooraf.
Dat hielp jou?
Dat hielp, ja.
Om hem te zetten?
Om hem te zetten, ja. Ik heb alles berekend wat dat mij ging kosten om 6 maanden aan Sophie haar loon te betalen. Ik wist, dat gaat mij zoveel kosten. En ik moet daar zoveel omzet tegenover zetten. En hebben we dat niet dan?
Ja.
Ik wist dat. En dat was ook het budget dat we hadden. Had het gefaald, oké, dan was het zo.
En dan was het ook geen ramp?
Dan was het ook geen ramp.
Ja.
Ja, dan.
Oké. Dus durf was de eerste. Neem berekende durf, risico's. En een derde?
Om te groeien als ondernemer heb je daar wel ondersteuning ook nodig. En daar moet je zeker je laten in helpen. Dus dat is nog iets anders dan personeel aanvaarden om je werk gedaan te krijgen, maar echt jezelf laten begeleiden in het traject naar ondernemer zijn. En dat is wat dat we dan bij Business Lab gevonden hebben. En ik denk dat we daardoor ook wel die stappen gezet hebben. Dus daar moet je echt je ook laten in begeleiden.
Heel wat ondernemers die zeggen van, als ondernemer me laten begeleiden, wat betekent dat dan? Wat moeten ze daar dan van verwachten? Wat heeft er jullie dan die ondersteuning geboden? Wat was dan het facet die jullie hielp?
Ik voelde dat wij aan het groeien waren, maar dat ik een ondersteuning miste. Ik miste kennis. Ik miste ervaring van iemand die al hoger in zijn onderneming stond dan wij toen waren. Je kan niet terecht bij jouw vrienden en jouw familie. Die willen wel helpen, maar dat is niet de input die je nodig hebt. Zoals ik al eerder heb gezegd, bij Business Lab vinden we dat wel. Jullie trainingen, jullie adviezen, dat is hetgeen dat ons enorm vooruit geholpen heeft.
Ja. Ja. Maar het is niet alleen de inzichten en de adviezen die je waarschijnlijk nodig had. Ik ben het nu een beetje zelf aan het invullen.
Nee, het is ook alleen naar time management toe is een hele grote geweest. Hè. Dus dat besef hebben dat die vrije tijd, dat we dat moeten nemen, dat we dat voor ons moeten nemen. Ja. Dat niet alles om werken draait.
Ja. En dat we moeten werken aan de zaak. Toen dat ik Stefanie heb aangeworven als administratieve hulp, ik was toen nog in staat om dat volledig
zelf
te doen. Maar ik merkte, ik moet aan andere dingen werken. Dus ik ga die 20 uren er voor iemand aanwerven. Kostte mij dat teruggeld? Ja, inderdaad. Maar daardoor zijn we nog extra gegroeid.
Ja, dus het is eigenlijk durven investeren in medewerkers of externe partijen die je helpt.
Ja.
En dat kost in eerste instantie geld.
Ja.
Maar heel snel brengt het ook op en weliswaar op lange termijn.
Ja.
Mooi. Durven, neem berekende risico's en laat je ook als mens en als ondernemer ondersteunen.
Ja.
Mooi. Als jullie hier straks wegrijden, wat is het eerste wat jullie gaan doen?
Naar huis te lunchen.
Ja.
Ja. En dan naar het kantoor.
Ah, kijk.
Ja. We gaan al wel terug vandaag. Ja. Waar de vrede ook al niet is.
Kijk, wel. Ze gaan blij zijn om jullie terug te zien.
Zeker.
In ieder geval, Leslie en Stijn, bedankt dat jullie hier waren. Het was fijn om alweer een klein stukje jullie nog beter te leren kennen. We zien elkaar heel snel terug op de Peak Performers en misschien op de Mastermind.
De Mastermind ook, ja.
Mastermind is nu al woensdag. Ik zou zeggen, wij blijven duimen voor jouw succes. Ciao, ciao. Maar uiteindelijk, als je vertelt datgene wat dat er is...
Ja, het is zo vooral die dingen inderdaad, wat is succes en zo, maar...
Maar ja, dat is uiteindelijk ook geen ramp. Hij zegt van ja, ik vind dat wel een moeilijke. We zijn uiteindelijk allemaal samen op weg. En mocht je al de antwoorden al weten aan de beginstreep, dan moeten we niet meer beginnen.
Succes is voor mij. Ja, dank. Ik kijk meer op naar iemand die van nul begonnen is, dan iemand die al alles... Als dat er al in vierde generatie zit en eigenlijk verder bouwt, doen die dat wel, dan ook slagen, is dat ook wel super. Maar echt vanaf nul beginnen vind ik het nog altijd
Ja, in mijn beleving. Nog succesvoller dan.
Ik geloof dat de twee...
En de twee kunnen
zeker de twee vragen. Andere vaardigheden.
Ja, ja.
Andere geloofssystemen. Ja. Bij dat het ook niet gemakkelijk is om de vierde generatie
nee,
derde te
zijn. Ja, nee.
En ik persoonlijk zou het niet wel doen.
Ja.
Maar ik geloof niet dat we mogen zeggen... Het ene is een groter succes dan het ander. Het is gewoon het is totaal anders.
Ja, zeker.
Ja.
Je moet echt als ondernemer beginnen dan.
Ja.
En niet als zelfstandig.
Ja.
En dat er inderdaad... stuk groei dat je overslaat of dat je moet overslaan. Ja. Dat je direct...
Maar het is zoals dat jullie je meemaken, die nu eerst de grote stap. En in jullie geval iemand aanwerven voordat je uiteindelijk al een activiteit...
Zelfs...
Een activiteit was er. Of het idee van de activiteit was er. Maar
zelfs dat ik dat moest zeggen aan hem. Ik dacht, die gast, maar zit je zot? Met een nul techniekers. Ik ben de enige die werkt. Wat bezig je nu van iemand hier aan te werven? Wat die zei. Oh ja, dat is eigenlijk wel een slecht idee. Ik dacht, ja. Oef.
Ja. Maar je hebt hetzelfde geld aan je partner die remt, want er zijn ook heel wat ondernemers waarvan dat de partner meer remt dan...
Ik denk dat we elkaar goed aanvallen. Ik heb al veel gezegd, dat als jij remt, dan geef ik gas.
Ja.
En als ik rem, dan geef ik gas.
Ja. En dat is het leuke aan samenwerken als partner, want dat heeft natuurlijk ook heel wat uitdagingen vaak. Het stopt ook nooit, hè?
Nee, maar...
We voelen dat niet als slecht aan, of als...
Nee, ja, wij zijn vrijdag vertrokken naar Mechelen. En uiteindelijk hebben wij wel degene praktisch alles navers wat gebabbeld. Maar toch op een andere manier.
Ja.
Meer op een ontspannen manier, ja.
Leuk, hè?
Maar ik moet zeggen, wij kunnen echt niet klagen. Nee. Allee, wij brengen iedere morgen, hey, of ik, ons kleinste naar school... van 5:30 gaan we naar huis, s'avonds. Allee, zaterdag, zondag werken we niet. Dus uiteindelijk, ik denk dat we echt wel al in een luxe positie zijn. Hoor.
Zijn er veel die zouden aan het zien?
Ja, allee, we mogen echt wel heel dankbaar zijn dat we in die 5 jaar nu al op dat punt zijn. En eigenlijk, als we zeggen we gaan een week naar Spanje, zijn we een week naar Spanje. Of gaan we gaan skiën, of gaan we... Dus ja, nee, maar ik doe verder, hè. Maar we zitten, ja. Ik dacht, als we 10 mannen al mijn zorgen gaan voorbij zijn. Nee. En toen dacht ik, maar ja, nee, het gaat er geen 10 zijn.
Met de 20.
Het gaat er 30 zijn. Als er 30 zijn, ben ik er heel duur, hè. Nee, dat is nu niet de kal.
Dat financieel, dat groei.
Ik weet dat dat succes voor jou is. Succes is, ondanks de zorgen, toch gelukkig en rustig zijn.
Ja. Ja. Ja, maar ja, zeker. Zeker. Ja, want succes is voor mij niet... Ik heb hier een heel sturend team en ik doe niks meer. Nee, ik zou het doen. Het zou vervallen. Nee. Ik heb dat nodig, die... maar ik ben graag bezig zo met die doelstellingen en ja, wie was je kan, maar waar willen jullie, wat is de grotere droom, wat is de grotere visie van
wat? Ik denk dat we het willen verder laten groeien, maar het belangrijkste daaraan is dat onze technicus op de eerste plaats blijven staan, dat ze niet het gevoel hebben dat ze in een grote groep terechtkomen, maar dat ze een nummerke geworden zijn. Dus doorgroeien is de ambitie. Maar op de juiste manier. En in eerste instantie is dat in West-Vlaanderen, in Roeselare waar we zitten. Maar de toekomst hopen we van misschien wel in heel Vlaanderen actief te kunnen zijn.
Stijn, ga ik je wat coachen, mevrouw en stel. Laat een keer al die barrières los. Als je echt mag trouwen, ik geef je het overstap. Waar willen jullie staan over 5 jaar?
Ja, dan zou ik graag in iedere provincie een zwarte kantoor hebben. Maar dan minstens 50 techniekers.
Ah, kijk eens.
5 jaar dan wel heel straf.
Ja.
Want de meeste energie verbruik je aan het begin. Dus je bent nu gerodeerd.
We zijn nog dingen op punt aan het zetten, maar ja, het begint te komen.
Ja, we overschatten heel vaak wat dan we op korte termijn kunnen. Maar we onderschatten wat dan we op lange termijn kunnen.
Ja.
Ik had jou 5 jaar geleden moeten vragen waar zal SWAT staan over 5 jaar. Dan ging je waarschijnlijk niet gezegd hebben op de plaats waar dat
niet
stond.
Nee, absoluut niet. Nee. Nee.
Dus Tijn, ik vraag het nog een keer aan jou. Als jij helemaal all the way mag gaan, waar zie je Lisaëlle staan over 5 jaar?
Ja, in heel Vlaanderen met 5 bureaus zeker zal dat dan zijn, iedere provincie. En 50 of 100 mensen zelfs misschien per bureau.
Ja.
Fijn dat je erbij was. Als je nieuw bent in de wereld van Business Lab, ga dan naar businesslab.be en download gratis de checklist 57 valkuilen waardoor zaakvoerders van een kleine onderneming slaaf blijven van hun zaak. Je bent geïnspireerd door wat je hoorde en je gelooft dat onze kijk op ondernemen de groei van jouw zaak kan versnellen? Kom dan zelf kennis maken met Anne en Xavier tijdens de Business Lab Kick-Off. Vergeet ook zeker niet te abonneren op onze podcast en deze te delen met collega-ondernemers. Wij duimen voor jouw succes.